We lezen vanavond uit Matteüs 27, vers 1 tot 26. De volgende ochtend vroeg namen alle hoogpriesters met de oudsten van het volk een besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoogpriesters en de oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: we mogen ze niet bij de tempelschat voegen en aangezien het bloedgeld is. Ze besloten de akker van de pottenbakker mee te kopen, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de kinderen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de gouverneur stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen van die de hoogpriesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet dat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de gouverneur zeer verwonderde. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten lijden. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de gouverneur het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun: wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Alle antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat hij niets bereikte, maar dat er zelfs een opstand dreigde uit te breken, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons maar worden aangerekend en onze kinderen. En daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had gegezeld.
Zusters en broeders, lieve mensen, heb je wel eens meegemaakt dat je jezelf moest verdedigen? Bijvoorbeeld in je familie. Een zus of een broer, soms ouders, hebben geen leuke dingen over je gezegd. En je hoort het via via en er klopt helemaal niks van. Het is gewoon niet waar wat er rondgaat. Dat heb je niet gezegd, zo is het niet gegaan. Op je werk gebeurt ook wel eens zoiets. In de samenleving aan de lopende band, de leugen regeert, heet het daar. En vooral in de politiek. In heel veel reclame, influencers. En overal waar macht maar een klein beetje belangrijk is. Je ligt in de berm voor de regenep. Gaat het direct om jezelf, je verdedigen en iets uitleggen, dat is best moeilijk. Zo niet onmogelijk regelmatig. Hè? Je voelt je geraakt, je probeert nog even, maar gauw denk je: nou, ik zeg gewoon niks meer, klaar. Aan zo'n soort moment moest ik onwillekeurig denken toen ik zo'n poosje even zat te kijken in dit verhaal naar Jezus zoals hij voor Pilatus staat. Met opzet laat het evangelist de naam van Pilatus in het begin even weg, om duidelijk te maken, hij staat hier voor de stadhouder, Jezus. En daar gaat het om recht en waarheid. En elk mens recht doen, wie het ook mag wezen. En niet sjoemelen met de, ik zou bijna zeggen, de basislijn van wat rechtvaardig is. Voor Pilatus is dat niet, geen makkelijk moment. Jezus' aanklagers, oudsten van de stad, bestuurders en alle hoge priesters, staat er ook nog bij. Hoeveel dat er zijn, is ook apart natuurlijk. Maar die mensen die maken er een heel groot nummer van. Alsof Jezus een groot terrorist is en een geweldig gevaar voor de samenleving. Pilatus die zal de meesten wel min of meer persoonlijk kennen. Hij is niet onder de indruk. Hij heeft ze ook helemaal door natuurlijk. En hij voelt wel aan dat hun aanklachtsverhaal, dat ook gespeelde opwinding allemaal is. Als hij zelf Jezus zo aankijkt, hij zal wel eerder van Jezus gehoord hebben, maar als hij Jezus zo aankijkt, dan vraagt hij, dan zegt hij, ja, bent u een echte koning? Zegt hij dan zo, bent u een echte koning? Hij is vooral verbaasd. Is dit nou niet iemand uit het alternatieve circuit? Dan lopen de mensen met hem weg? Ja, alles kan natuurlijk. Maar hij kan er zich niet veel bij voorstellen. En begin dan al gauw, via een omweggetje, Barabbas, proberen Jezus op een handige manier vrij te krijgen. Het lijkt sympathiek, maar het klopt natuurlijk van geen kanten. Hij doet Jezus totaal geen recht, terwijl hij dat heel goed zelf weet. Behalve bestuurders en geestelijke leiders is er intussen ook een hele grote groep mensen aanwezig, een schare van mensen. Wat dat voor mensen zijn, ja, ik zat er ook nog even over na te denken. Is dat nou het establishment? Zijn dat de pelgrims? Of zijn dat de mensen van het platteland? Of zijn dat juist de elite? Jezus heeft die mensen alleen maar goed gedaan. Hij heeft ze alleen maar gezegend. Maar op dit moment, dan zeggen ze allemaal nee tegen Jezus. Massaal vallen ze hem af en kruisigen ze hem. Kruisigen, dat willen ze, hè? En aan het eind zelf, zijn bloed komen dan maar over ons. Wat is er in die mensen gevaar? Ja, dat denk je wel eens. Van dat mensen massaal, een kant uit kijken. En ook totaal zo onredelijk ook. Te zeggen kruisigen. Maar Jezus zegt intussen niets. Wel twee keer zegt de evangelist, twee keer zegt hij, hij gaf op geen enkele vraag antwoord. Geen moment dat hij zichzelf verdedigt. Geen moment dat hij zegt, er klopt helemaal niks van. Dat zijn allemaal leugens. En Jezus is stil. En zo zie je hem staan. En zo moet je nog eens even naar hem kijken. Intussen zijn er toch twee stemmen die het voor hem opnemen. In dit hele lezing, hè. Dat heb je ook wel eens, hè? Dat je niet goed weet hoe je moet verdedigen. Dat ineens iemand het voor je opneemt van wie je het eigenlijk helemaal niet verwacht. De eerste stem is die van een van Jezus' leerlingen. Nota bene Judas. Niet Petrus hoor. Judas de verrader. Hè? Die hoor je hier zeggen die morgen, ik heb verraden onschuldig bloed. Ofwel, Jezus heeft niks verkeerds gedaan. Hij is onschuldig. Een stem in de tempel. Hè? Maar die mensen in de tempel zeggen, ja, dat is jouw probleem. Zoek het maar uit. Hè? En dan gaat hij weg en dan slaat hij de hand aan zichzelf, Judas. Hè? Een mens in angst en pijn, zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn. Dat is ook Judas wel. Hij is hier heel dicht bij Jezus. Judas. Hè? En deze stoorstem die klinkt in de kerk. Maar dan is er nog een andere stem die het voor Jezus opneemt. En dat is een vrouw. Dat is ook apart, want het lijkt een hele mannengebeurtenis. Maar het is een vrouw, is dat. Hè? Ze heeft slecht geslapen. Ja, dat gebeurt. Gedroomd. En vanuit haar slaapkamer ziet ze dan zo aan de andere kant Op die rechterstoel zie ze Pilatus Hannessen met de kwestie. En dan laat ze een briefje brengen met de woorden: kijk uit, pas op, die man is rechtvaardig. Ofwel, doe die man recht. Ik heb vannacht in een droom heel erg geleden om hem, schrijft ze ook nog. Van haar weten we niet veel. Ze moet Claudia geheten hebben, Claudia Procula. Geen Joodse, een heidense. Kennelijk later wel christen geworden, want ze komt voor op de heilige kalender van de Ethiopische kerk. Dus ja, dat heeft dan toch kennelijk ook nog een ander leven gehad. Is haar, voordat ze ging slapen, verteld dat ze Jezus van Nazareth hadden opgepakt. En dat dat een hele kwestie gaat worden de andere dag. En heeft ze er toen van gedroomd. En ze zegt zelfs geleden, ik heb geleden. Ja, dat heb je in dromen. Je wil helpen, maar je kan niet. Zoiets, hè. Dus nog zo'n mens, dodelijk bedroefd. Als maar een mens kan zijn. In elk geval, ze neemt het op voor Jezus. Hè. Ze lijdt aan hem, zegt ze zelfs. Dus ja, al is ze geen Joodse en op dat moment ook geen christen. Ja, deze vrouw is eigenlijk de stem, zou ik maar zeggen, de stem van mensen die niet gelovig zijn, maar die wel een heel groot gevoel hebben voor waarheid en rechtvaardigheid. En van elk mens recht doen. Zo'n type is dit. Heel open en oprecht en zuiver, zonder enig zelfbelang. Apart, die twee stemmen die het hier voor Jezus opnemen. Nou ja, in de verwarring van het moment, dan is Pilatus helemaal de draad kwijt. En hij probeert ze nog schoon te wassen. Maar de scharen, ja, die neemt het gewoon over. En als hij dat dan merkt, dan denkt hij natuurlijk, ja, die zijn niet te redden. Dus nou ja, dan veroordeelt hij Jezus voor het kruis. Judas en Claudia dus, hè? Dus twee ergens ontroerende stemmen op Goede Vrijdag. Judas met zijn eerlijke biecht, maar hij gaat wel weg. En Claudia, die gebruikt zelfs het woord lijden. Ik heb veel om hem geleden vannacht. Weliswaar in een droom, maar het was realistisch genoeg. En ze kan ze niet neerleggen bij onrecht, hè. En tegelijk, ook als je dit maximaal waardeert, ze houden toch afstand naar Jezus. Ze maken geen keus voor Jezus. En zo staan ook zij, hè, met al die anderen, schuldig aan de dood van Jezus. Jezus trekt het hier op deze manier eigenlijk helemaal naar zich toe. Hè. Hij neemt het helemaal zo op zich, hè. Klem het daarom aan Golgotha's kruis, zei Johan de Heer. Klem het daarom aan Golgotha's kruis, want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af en werd de toegang voor mij tot Gods troon. Ja. Hij trekt het naar zich toe door niks te zeggen, stil te zijn. Hij heeft haar niet nodig, hij heeft niemand van ons nodig. Wij hebben hem nodig. Hij geeft zich voor ons. Dus daarom blijf rustig, blijf kalm. Ook als je soms denkt dat de leugen regeert in onze wereld of in je kleine wereld. En jezelf soms kwetsbaar voelt voor wat dezegene over je of tegen je zegt. Hij heeft gezwegen, Jezus, om het altijd voor ons op te nemen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Daar zwijgt hij niet. Daar spreekt hij voor ons.